Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 145, en daarvan het zesde vers, Psalm 145, vers 6. De Heere is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht, hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. 145, het zesde vers. Samen uit Gods woord lezen. De tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, 13e hoofdstuk. En dat lezen we in zijn geheel, 2 Korinthe 13. Als we dat samen gelezen hebben, zingen wij uit Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En wat er verder volgt, in het vijfde vers van Psalm 27 en daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Dit is de derde maal dat ik tot u kom. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Ik heb het tevoren gezegd en zeg het tevoren als tegenwoordig zijnde de tweede maal. En ik schrijf het nu afwezend aan degene die tevoren gezondigd hebben en aan al de anderen dat, zo ik wederom kom, ik hen niet zal sparen. Terwijl gij zoekt een proeve van Christus die in mij spreekt, welke in u niet zwak is, maar krachtig is onder u. Want hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht Gods. Want ook wij zijn zwak in hem, maar zullen met hem leven door de kracht Gods in u. Onderzoekt uzelven of gij in het geloof zijt. Beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet dat Jezus Christus in u is? Tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Doch ik hoop dat gij zult verstaan dat wij niet verwerpelijk zijn. En ik wens van God dat gij geen kwaad doet, niet opdat wij beproefd zouden bevonden worden, maar opdat gij het goede zou doen en wij als verwerpelijk zouden zijn. Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid. Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en gij sterk zijt. En wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking. Daarom schrijf ik afwezend deze dingen, opdat ik niet tegenwoordig zijnde strengheid zou gebruiken naar de macht die mij de Heere gegeven heeft tot opbouwing en niet tot nederwerping. Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Groet elkander met een heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zijn met u allen. Amen.
Thank you.
en een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op het gelezen schriftgedeelte, ook ander gedeelte van Gods woord, is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 1 van de Heidelberger catechismus, die wij ook deze middag gaan overdenken. Zondag 1 bestaat uit twee vragen. De eerste vraag die de leraar stelt is: wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? En dan mag de leerling antwoorden dat ik met lichaam en ziel beide, in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomelijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Dan gaat de onderwijzer verder met de tweede vraag en zegt: hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? En dan weet de leerling uit ondervinding te spreken 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, we hebben het samen gezongen, dat u het tot een mensenkind zegt: zoek doorgebeen met ernst mijn aangezicht. En dat het zo in ons aller hart mag zijn, van jongens en meisjes, jongeren en ouderen: dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen. Bij u, o bron van alle troost. Heere, wat een wonder dat er een adres is voor troosteloze mensen. Wat een wonder, Heere, en dat er een toegang is tot de troon der genade voor mensen in hun zielsverdriet. Dat er bij u vandaan een troost te verkrijgen is, die zo rijk is, die zo groot is, die u uit loutere genade om de verdiensten van Christus wil wegschenken aan een verloren zondaar om niet. En daar worden wij deze middag bij bepaald. Die enige troost. Beide in leven en sterven. En dan komt de vraag ook heel persoonlijk deze middag: wat is uw enige troost? Daar moet een antwoord op komen, Heren. En niet een antwoord wat we zo uit ons hoofd kunnen opzeggen. Niet een antwoord wat we verstandelijk wel weten, maar een antwoord uit de beleving van het hart. En Heere, dat is nou iets wat u zelf werkt door uw Heilige Geest. En daarom bidden wij u, och schonk gij ons de Heilige Geest deze middag. Heer, u weet wie hier troosteloos is. U weet wie er buiten die enige troost voortleeft. Wilt u plaatsmaken voor deze troost? Ja, wilt u ook daadwerkelijk vertroosten de ziel die tot u vlucht? En dat het woord van deze middag werkelijk tot vertroosting mag zijn. Dat er straks misschien een jongen naar huis gaat. Een meisje naar huis gaat, een man of vrouw. Die troosteloos naar uw huis kwam, maar met de rijkdom van deze troost naar huis mag gaan. Heren, dat wilt u toch zomaar onder de prediking geven. U hebt toch juist de prediking gegeven om zondaren te onderwijzen en te leren van de weg. Ook als het gaat om die drie stukken die nodig zijn om deze zalige troost te mogen kennen. Heer, wilt u dan zo werken dat er ook vanmiddag zondaren zijn die gaan zien en ondervinden hoe groot hun zonde en ellende zijn. Maar niet alleen dat, maar dat ze ook mogen horen hoe zij nu van die zonde en ellende verlost kunnen worden. En als ze iets van die verlossing mogen kennen, ach Heer, hoe zullen we u dan naar waarde kunnen danken? Heren, wat ligt er dan een onderwijs in die eerste zondag van de catechismus, waar we ook deze middag mee willen beginnen. Heren, wilt u het zegenen? Als we de hele catechismus weer door mogen gaan. Afgelopen zondag hebben wij de laatste zondagen overdacht. Over die heerlijke gebeden. Vergeef ons onze zonden, onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwe is de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. En u mogen opnieuw beginnen. Heren, we raken nooit uitgeleerd in de diepten van dit heerlijke belijdenisgeschrift. Zo zuiver gegrond op uw woord. O, zou u dan zo in ons midden willen zijn? Geef uw knecht wat nodig is om dit woord te mogen preken. En geef de gemeente wat nodig is om te mogen luisteren hier in de kerk en ook thuis, als we mee mogen luisteren. Gedenk degene die thuis zijn, die oppassen op de kleine kinderen, die door ouderdom niet meer naar de kerk kunnen of door ziekte ook thuis moeten blijven. Wilt u zich over hen ontfermen? Heren, zoudt u uw koninkrijk willen doen uitbreiden, ook in het midden van de gemeente, en al het werk wat in het midden van de gemeente mag gebeuren als genademiddelen, zoudt u die willen zegenen, onder de kinderen, onder de jongeren en de ouderen. Zegen ook de broeders van de kerkraad als ze op huisbezoek gaan, wilt u ze daarin sterken en wijsheid geven en afhankelijkheid van u. Heren, wilt u ook uw kerk gedenken op het rond en breed van deze wereld. Breid uw koninkrijk uit, dat zult u doen, want u bent nog niet teruggekomen op de wolken des hemels. En u laat uw knechten en evangelisten en zendelingen nog steeds uw woord verkondigen, onder heidenvolkeren, maar ook onder het volk der Joden, omdat u nog bezig bent uw huis vol te maken. En al hebben uw knechten niet meer dan een handje vol koren, maar de vrucht zal ruisen als de Libanon. Ja, Heere, zou u dat ook hier in ons midden willen geven? Denk aan het volk der Joden. Haal het deksel van hun aangezicht weg. Heere, wij dragen ook degene aan u op die zo vervolgd worden en verdrukt worden omdat ze uw naam belijden. Wilt u ze uit genade sterken en veel zicht geven op de lijdende Heer Jezus Christus, die in alle benauwdheden mede benauwd is geweest. Gedenk deze wereld, die kraakt op haar fundamenten. Doe ons al de dingen die in deze wereld gebeuren zien in het licht van uw woord. En elke gebeurtenis die plaatsvindt in deze wereld, predikt. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. O, dat het te midden van de stormen en de weeën van deze wereld en de oordelen die over deze wereld gaan, ook hier in Kraling een volk mag zijn dat dwars door die oordelen heen mag uitzien naar de jongste dag. En soms mag het zo zijn in het leven van uw kinderen, dat ze zo vol zijn van de liefde van u, dat ze niets anders begeren. Kom, Heere Jezus, kom haastiglijk. En toch, Heere, moeten ze op aarde blijven, zolang u dat wil, en hebben zij een taak op aarde. Wilt u ons ook helpen, Heere, in de praktijk van elke dag, als we naar ons werk mogen gaan, binnenshuis of buitenshuis ons werk mogen doen, als kinderen naar school gaan, als onze jongeren studeren, wilt u ze daarbij helpen. En als we geen werk hebben, Heere, en we zijn op zoek naar werk, wilt u dan deuren openen? En als we niet meer in het arbeidsproces zitten, maar in de laatste fase van ons leven gekomen zijn, en we hebben nog een betrekkelijke gezondheid, geeft u ons dan ook nog een taak. O Heere, en als er ook zelfs aftakeling is in de ouderdom, dat het dan licht mag wezen in de avond van het leven. Gedenk ook allen die regeren die in hoogheid zijn gezeten, ook onze koning en koningin dragen waar nu op onze regering, Heere, dat ze toch mogen gevoelen om eenmaal rekenschap af te moeten leggen voor de koning der koningen. O, geef ze toch een hart dat u mag vrezen. Heere, wat hebben we toch veel te vragen. En u roept ons ertoe op in uw woord om al deze dingen aan u voor te leggen en u te bidden. Maar zou u ons uit genade willen horen en verhoren om de verdienste van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 103, het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. En het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op er tederkroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. 103, vers 6 en 7. Na het amen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 130, waar wij de drie stukken tegenkomen in het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heren, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar neen, daar is vergeving altijd bij u geweest, dies wordt gij, Heren, met beving recht kinderlijk gevreesd. Psalm 130, het tweede vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, is er een groter wonder denkbaar, een grotere troost denkbaar dan de zegenrijke troost van een drie-enige God? Want als ik even terugga naar het begin van Gods woord en wij lezen daar over de prachtige schepping die de drie-enige God tot stand heeft gebracht, en daarna die inktzwarte bladzijde van Genesis 3 waarin de mens viel in de zonde, dan lees ik daar een aangrijpende boodschap. Daar zegt de Heere tegen Adam en Eva, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik gezegd heb, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. Om uwentwil vervloekt. En met smart zult gij eten al de dagen van uw leven. Wat betekent dat, gemeente? Dat de hele wereld onder een vloek ligt. En dat zelfs van elk mensenkind heel persoonlijk gezegd moet worden: vervloekt is een iegelijk. Je zou toch beven? Vervloekt is een iegelijk. Wie dan? Die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Zeg, doe jij dat? Hou jij volmaakte wet? Houdt u volmaakte wet? Ja? Nee. Dus ben je vervloekt. Dat is wat. Daar zitten we dan. Met onze godsdienst. Netjes in de kerk. En als je dan om je heen ziet hoe de ganse schepping zucht. En dat het uitnemendste van dit leven moeite en verdriet is. Wie? O, wie zal ons in zo'n toestand nog kunnen troosten? Kan er wel sprake zijn van een troostvolle zegen, terwijl alles ten diepste door eigen schuld onder de vloek ligt? Ja. Gelukkig wel. Vanwege dat eenzijdige verlossingswerk van God. Vanwege de genade van onze Heer Jezus Christus. Vanwege de liefde van God. En vanwege de gemeenschap door de Heilige Geest. Er is voor een troosteloos volk. En voor de meest troostloze situatie. De enige troost te verkrijgen. Een zegenrijke troost. Een troost die elke zondag aan zondag op de gemeente wordt gelegd. We zijn er onze schriftlezing mee geëindigd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Het zal waar en zeker zijn. En van die zegenrijke troost spreekt zondag 1 van de Heidelberger Catechismus. En daarom schrijf je als thema boven de prediking de zegenrijke troost van de drie-enige God. We staan stil, ook een beetje in aanleiding van die laatste tekst die we gelezen hebben. De genade van de Heer Jezus Christus. In de tweede plaats de liefde van God de Vader. en in de derde plaats de gemeenschap door de Heilige Geest. En u zult vanmiddag wel merken dat we dat gaandeweg in de catechismus zondag 1 weer terugzien. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest. Ik denk nog eventjes terug aan gisteren. Jawel, daar staat een mensenkind op de preekstoel. Van gelijke beweging als jou en als u. Maar wel met een roeping. Want ik sta hier als een gezant van Christus wegen. En als ik tot u ga spreken, als ik tot jou ga spreken, spreekt ten diepste Christus tot u en jou. En ook tot mijzelf. En dan beginnen wij vanavond met een vraag. Een beslissende vraag. Een vraag die u allen indringend oproept om een antwoord te geven aan degene die de vraag aan u stelt. Een vraag die ons allemaal oproept tot zelfonderzoek. Een vraag waar je eeuwige bestemming mee staat of valt. Wat is uw enige troost? Beide in leven en sterven. Kent u het gewicht van deze vraag? Is deze vraag nou echt gaan leven in je hart? Is het theorie of praktijk? Wat is jouw jongere? Wat is uw oudere enige troost? Het gaat vanavond om een grote zaak, zoals het in elke eredienst gaat. En daarom mogen we samen wel in stilte bidden. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. En zie of bij mij een schadelijke weg zij en leid mij op de eeuwige weg. Waar gaat het over? Wat is die grote zaak waar het vanmiddag over gaat? De enige troost in leven en sterven. Wat is die troost dan? Het gaat om een troost die mensen nodig hebben die bedroefd zijn. Die ellendig zijn. Die zondig zijn. Het gaat om troost waarvan mensen ook echt weten dat ze die niet kunnen missen op reis naar de eeuwigheid. Het gaat om een troost waar er maar één van is. Je hoeft niet ver te zoeken, er is er maar één van. Je hoeft niet eens een keuze te maken. Er is maar één enige troost. Het gaat ook om een troost die bij de mens niet te vinden is. Totaal niet. Het is een troost die alleen bij de drie-enige God te vinden is. En waarom kan de Heere, de drie-enige God, deze troost nu alleen maar geven? Omdat de mens zo ellendig geworden is. Omdat de mens zo ongelukkig is. Zo rampzalig geworden is door de zonde. Hij kan die troost zichzelf niet geven. En hij kan de troost aan een ander niet geven. Omdat de mens de heerlijke gemeenschap met God is kwijtgeraakt. Omdat de mens buiten de bron van alle zaligheid verkeert. Omdat de mens afgezworven is van die fontein van alle goed die er te vinden is in een drie-enige God. Als Gods geest je daarin ontdekt, gemeente, dan word je een troosteloze, een ongetrooste, een door onweder voortgedrevene. En wil dat ooit nog goed kunnen komen, dan moet de Heer er zelf aan te pas komen. En dat heeft hij gedaan. Hij is gekomen. Met die enige, die allergrootste troost. Voor een arme, ellendige zondaar. Nou heeft God van eeuwigheid besloten een einde te maken aan die ellendige, troosteloze toestand van een gevallen zondaar. In de eeuwigheid heeft God de Vader een vraag gesteld. Hoe zal ik die mensen die ik zo hartelijk lief heb, die ik zalig wil maken, die zo diep gevallen zijn, zo van mij afgevallen zijn, toch weer tot mijn volk maken? Hoe zal ik ze tot mijn kinderen maken? Hoe zal ik ze tot mijn erfgenamen maken? Om ze een plaats te geven in die hemelse heerlijkheid hierboven. En aan wie stelde hij die vraag? Aan zijn lieve zoon. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, Vader, hier ben ik. Zend mij maar heen naar de aarde. Ik zal al uw welbehagen doen. Want in de rol des boeks is van mij geschreven. Ja, Christus wilde doen wat de Vader hem opdroeg. Wat was die heilige wil van de Heer Jezus dan? Om tot eer van zijn Vader zondaren zalig te maken. Het was zijn wil om zichzelf te willen vernederen tot in het diepste van de hel. Het was zijn wil om te sterven aan het kruis, het vloekhout op Golgotha. Het was zijn wil om een borg en een zaligmaker te zijn voor diep gevallen zondaren. Zondaren met schuld, zondaren die de dood verdiend hebben, zondaren die gebonden waren in de banden van de duivel, zondaren die zichzelf nooit meer met God kunnen verzoenen, zelfs zondaren die niet eens meer naar God wilden luisteren. En daaronder wilde de Heer Jezus zich vernederen. Hij heeft zondaren aanvaard. Om ze zalig te maken, dat is die schare die niemand kan tellen. En met dat hij die scharen aanvaarde van zijn Vader, aanvaarde hij ook hun schuld. En al die mensen voor wie hij de dood zou ingaan, heeft hij bemind. Heeft hij zo teer lief gehad. Hij heeft ze gekend van eeuwigheid. Het waren de gegevenen van de Vader. En daarom zou hij er alles aan doen. Om deze zondaren met God te verzoenen. Hij zal alles doen wat zijn Vader van hem eist. En daarom, gemeente, werd hij mens. Daarom, jongens en meisjes, lag hij daar in de kribbe als een babytje, zoals jij ook een babytje bent geweest. Van vlees en bloed, een lichaam met bloed, om zijn bloed te geven. Om door het geven van dat bloed verloren zonder uit alle banden te verlossen van de zonde, van de dood, van de hel, van de duivel. Om door dat bloed die zondaar tot zijn eigendom te kopen en te wassen met zijn bloed. Om ze rein voor te stellen aan zijn Vader. O gemeente, dat heeft hem zijn leven gekost. Dat heeft hem zijn hartebloed gekost. Hij betaalde werkelijk de hoogste prijs die denkbaar is. Om een zondaar met God te verzoenen. Zijn bloed en zijn gerechtigheid zijn de losprijs en anders geen. Welk een zegenrijke troost is deze genade van de Heer Jezus Christus. Is het jou tot troost geworden? Wanneer wordt dat nou een troost? Dat Christus de losprijs heeft betaald. Ja, als je bevindelijk kennis krijgt van je ellende. Dan wordt deze genade van de Heer Jezus Christus werkelijk een troost in uw ellende. Zoals David daarvan zingt in Psalm 119 vers 50. Wat is eigenlijk ellende? Ik hoop er straks nog wel iets van te zeggen, maar nu toch al iets. Dat woordje ellende, dat laat nou precies de afstand zien tussen God en u, van nature. Want jongelui, dat woordje ellende, wat hier in de catechismus aan de orde komt, in zondag 1 en volgende week in zondag 2, en dat is afkomstig van een heel oud Hollands woord. Dat je eigenlijk maar moet vertalen met uitlandig zijn, buiten het land zijn. Denk aan vluchtelingen die momenteel hier in Nederland zijn. Die zijn uit hun land, ver van hun eigen plaats verdreven. Dat is ten diepste het woordje van ellende, de betekenis van ellende. Wij zijn een buitenstaander, wij staan buiten het koninkrijk van God, wij staan buiten de gemeenschap met God en dat is onze ellende. Dat wij zo geboren zijn en voortleven zonder de gemeenschap met God. Maar wel gemeenschap met de zonde, wel gemeenschap met de duivel. Die ons altijd verleidt tot de zonde. Ellendig betekent ten diepste God kwijt. En daardoor eigen schuld, namelijk de zonde. Want de Bijbel laat ons duidelijk weten, het zijn de ongerechtigheden die scheiding maken tussen God en onze ziel, toch? Ellende. En als je dat gaat ervaren in je hart, dan ga je het zeggen. O God, ik ben de allerellendigste mens op aarde. Ik ben u kwijt. En dat is alles kwijt. En ik weet hoe dat komt, o God. Mijn zonden, die hebben de tere gemeenschap met u verbroken. En ik kan het niet meer herstellen. O, wat geeft dat pijn in je hart. Wat geeft dat een verdriet in je hart. Ja, er is geen band meer met God meer. Maar eigenlijk is het nog veel erger dan dat wij alleen God kwijt zijn. Weet u wat er ook ontstaan is door de zonde? God is tegen ons. Want zijn toorn is ontstoken over uw zonde. Wij liggen onder de vloek van de wet. En uit die verschrikkelijke toestand, echt gemeente, kunnen we onszelf niet verlossen. Kent u dat? Voel je de pijn in je ziel van deze toestand? Geef dat in je hart een zielsverdriet. En ben je daarom een ongetrooste? Waarom doet de Heer dat? Waarom laat Hij dit zien? Waarom ontdekt Hij je aan je ellende? Dat heeft een doel. Want Hij doet Hij om je te willen troosten. Want Hij komt met zijn dierbare beloften. Hij komt met het dierbare woord. En Hij gaat het getuigen in je hart. Ik ben het die u troost. Dan gaat Hij je troosten met de rijke boodschap van het evangelie. Dan gaat Hij je tonen vanuit de schriften hoe zo'n ellendig mensenkind toch weer genade zal krijgen, namelijk door de verlossing die Christus verworven heeft. Dan ga je in de prediking horen van die rijke genade die er in Christus alleen te vinden is. En dat voor een ellendige zondaar. Dan gaat Christus zichzelf aan je openbaren door de prediking van het evangelie. En dan ga je Hem leren kennen als de zaligmaker. Ja, dan wil de Heilige Geest het geloof in je ziel gaan werken dat de zaligmaker mijn zaligmaker zal zijn. En wat een wonder als Christus zo zichzelf gaat openbaren in het woord. In al je ellende, in al je nood, met al je zonden. Wat een troost is dat. Wat een onuitsprekelijke troost, als je ogen des geloofs mag krijgen, om eens buiten jezelf te mogen kijken naar die Christus, die er alles aan gedaan heeft om een verloren zondaar zalig te maken. Ja, dat is troost. Dan hoor ik de oude Ethan zingen. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. Ik heb David En daarin moet je lezen, Christus, de zoon van David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden en hem het heil gezalfd aan mij en het volk verbonden als de middelaar tussen God en een zondaar. Dat is de troost die Christus verworven heeft om een arme zondaar met God te verzoenen. O, en als je zo van de Heer Jezus Christus gaat horen door de prediking van het evangelie, dan wordt hij zo dierbaar. Dan krijg je zo'n liefde tot de Heer Jezus. O gemeente, als je daar iets van kent en de dienaar van het woord komt door middel van de prediking, is een ogenblik dicht bij je hart en hij gaat het je heel persoonlijk vragen. Hebt gij mij lief? Wat zeg je dan? Nou? Hoort de Heer Jezus je nou ook in stilte zeggen? U weet alle dingen. Misschien wel schuchter. Misschien met een verbroken en verslagen hart. Heer, u weet toch alle dingen? En ik maak er niets van in mijn leven. Nochtans, vanwege uw werk in mijn leven, kan ik niet anders zeggen. Gij weet dat ik u lief heb. Omdat hij zich aan je ziel geopenbaard heeft. In al je zielsverdriet. In al je nood en ellende. O, dit is waarlijk mijn troost in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Die genade die de Heer Jezus Christus verworven heeft. Wat een troost. Wat is dat dan? Dat ik met lichaam en ziel beide, in het leven en sterven niet mijn, maar mijn getrouwen zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald heeft en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. O, wat is dat toch een rijke troost, om niet meer van jezelf te zijn, niet meer van de duivel te zijn, niet meer onder de heerschappij van hem te verkeren, niet meer onder de vloek van de wet te verkeren, niet meer des doods schuldig te zijn, maar het eigendom te zijn van die lieve zaligmaker, Jezus Christus. Om de waarde van zijn bloed te mogen leren verstaan in je leven. Hoe noodzakelijk het was vanwege het eisend recht van God. Dat Christus zijn bloed zou geven om je uit al die banden te verlossen. Dan wordt de bloedweg van Jezus zo dierbaar. Dan zie ik hem in de hof van Gethsemane. Waar zijn zweet druppels bloed worden die op de aarde aflopen. Dan zie ik hem staan in het rechthuis van Pilatus, waar zijn mantel wordt afgerukt en de beulen zijn rug kapot slaan. Dan zie ik hem daar staan met een doornenkroon op zijn hoofd en de doornen verwonden zijn hoofd en het bloed stroomt over zijn hoofd. Dan zie ik hem gaan naar de kruisheuvel Golgotha, waar hij vrijwillig zijn handen legt tot het vloekhout en hij laat zijn handen en voeten doorboren. Bloed, bloed, bloed. Daar zie ik hem hangen aan het kruis van Golgotha, van zijn hoofdschedel tot zijn voeten toe verwond. En uit al die wonden stroomt het bloed tot een losprijs om zijn volk te verlossen van de zonde, van de heerschappij des duivels. En niet alleen dat, maar hij gaat zijn kerk er ook mee bekend maken dat hij zijn bloed gestort heeft om ze tot zijn eigendom te kopen. Mag je al weten zijn eigendom te zijn? O, ik weet het wel, er zijn er in ons midden die vinden dat een grote vraag. En die vinden dat zo'n grote zaak, zijn eigendom te zijn. In een weg van recht verkregen. Dan daal ik maar wat lager af vanmiddag. Zou je het willen? Nou, zou je het eigendom van de Heer Jezus willen zijn? Zeg het eens eerlijk. En dat is mogelijk. Dat laat zondag 1 ons horen. Hoe laat je dat weten? Ik vind dat zo mooi geïllustreerd in Ezechiël 16. Daar wordt een karavaan door de woestijn getekend, waarbij een vrouw aanwezig is die moet bevallen. Maar ze hebben haast en die vrouw die brengt een kind ter wereld, maar dat kind laten ze liggen. Afschuwelijk natuurlijk die gedachte. En de navelstring wordt niet eens afgeknipt van de placenta. Het blijft daar ergens liggen in die hete zandwoestijn. Een prooi voor de roofvogels om het op te eten. Het beeld van een zondaar die diep gevallen is in de zonde. In de walgelijkheid van je zonde. En dan komt er iemand langs. Wie komt er langs? Christus. En hij buigt zich over dat kind heen en hij roept met kracht. Ik zei die in die bloeden leef. Ik zei die in die bloeden leef. En ik zeg niet dat allen die zalig worden dat op zo'n manier gaan ervaren. Maar het laat wel zien waar het geestelijke leven begint. Bij de wedergeboorte, de levendmaking. En als je dan zo verder gaat lezen in dat hoofdstuk Ezechiël 16, dan kom je 2 versen later, kom je weer de Heer Jezus tegen die dat kind, wat inmiddels ouder geworden is, groter geworden is, opnieuw voorbij komt. En dan ziet de Heer Jezus dat dat kind naakt is. Het heeft geen mantel voor de bedekking. En wat staat er dan in Ezechiël 16 vers 8? Dat de Heer Jezus naar dat meisje toe gaat en zijn vleugelen, dat betekent niet letterlijk vleugelen jongens en meisjes, maar dan moet je denken aan zo'n oud Israëlisch kleed van vroeger uit de tijd van de Bijbel. Een overjas zou je kunnen zeggen. En die droegen ook de bruidegom als hij in het huwelijk trad met een bruid. En als de huwelijksvoltrekking had plaatsgevonden, dan deed de bruidegom zijn mantel open en dan leek het net alsof die mantel 2 vleugels werden. En dan ging hij naar zijn bruid toe en hij sloeg zijn armen om die bruid heen, samen met die mantel, zodat de bruid en de bruidegom samen onder 1 mantel waren. Dat wordt ons ook getekend in Ezechiël 16. Daar komt de bruidegom, daar komt Christus en hij doet zijn vleugels om die naakte bruid. En wat gebeurt er dan? Dan zegt de bruidegom tegen zijn bruid: je bent van mij. En de bruid antwoordt door het geloof: en u bent van mij. Zou je dat willen? Mag je dat kennen? Mijn liefste is mijn. En ik ben de zijne. Daar gaat het over. Dan heb je geleerd dat je betalen moet voor je schuld. Dan heb je geleerd dat je niet betalen kunt. Maar dan heb je ook geleerd: Christus heeft dit voor mij gedaan. Hij heeft de losprijs betaald, waardoor ik zijn eigendom geworden ben. Wat een troost. Wat een onuitsprekelijke troost. De genade van de Heer Jezus Christus. En als je het mist, blijf dan maar als een bedelaar aan zijn voeten liggen. En zeg het: vertroost mijn ziel in haar geween. en zeg haar, ik ben uw heil alleen. En wie het eigendom van de Heer Jezus Christus geworden is, die krijgt nog een troost te beleven. De grote liefde en de trouwe zorg van de Vader. Onze tweede gedachte, de liefde van God de Vader. Van een troost is dat toch, gemeente, als je niet alleen mag delen in de genade van de Heer Jezus Christus, maar ook in de liefde van God de Vader. Want als je het wettig eigendom van Christus geworden bent, dan heb je ook een plaats gekregen in het huisgezin van God de Vader. En nu ga ik misschien grote dingen zeggen vanmiddag, maar ik wil zo graag de rijkdom u meedelen vanuit het woord. Hoe rijk het is om een kind van God te zijn. Niets zo heerlijk, zo begeerlijk, dan een kind van God te zijn. Zullen we het onthouden, kinderen, jongelui? Echt waar hoor, er is niets zo rijk dan een kind van God te zijn. Weet je wat er in de Bijbel staat? Paulus die zegt tegen de gemeente van Korinthe, het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Cephas. De wereld, het leven, de dood, de tegenwoordige, toekomende dingen. Hij somt allerlei dingen op en dan zegt hij, alles is uwe. Dat betekent heel eenvoudig, alles is van u. En dan gaat hij uitleggen hoe dat komt. Hij zegt, want je bent van Christus en Christus is van God. Dus gemeente, als je wederom geboren wordt en de Heilige Geest gaat je lessen geven vanuit het woord, hoe je met God verzoend kan worden, dan gaat hij je leren dat je door het bloed van Christus het eigendom van hem bent. En als je het eigendom van de Heer Jezus bent, ben je ook het eigendom van de Vader. Rijk, hè? Dat is nou te verkrijgen. Want er is ook zo'n goed leven om in afhankelijkheid, ik zeg het heel teer vanmiddag, om in afhankelijkheid van Vader te leven. En er heerst onder Gods kinderen een zekere schroom, dat weet ik, om die vadernaam op de lippen te nemen. Maar kinders, heren, het mag. Ik heb het in Elburg wel eens zo gezegd, en dan spreek ik even de vaders aan in ons midden, die de kinderzegen mogen kennen. En trouwens, het geldt ook voor moeders wat ik ga zeggen. Wat is het heerlijk als je kinderen voor eerst gaan praten, hè? Toch? En wat gaat er door je hart heen, vader? Wat gaat er door je hart heen, moeder? Als dat kleine dreumesje voor het eerst zegt, papa. Toch? Als dat al van een aardse vader zo is, wat moet het voor die hemelse vader zijn? Als die zijn kinderen de vadernaam hoort uitspreken. Kind van God, doe ik niet te weinig. Want het is Vader die voor je zorgt. Als je weten mag het eigendom van Christus te zijn. Hij bewaart zijn kerk, zelfs in de grootste smarten. Hoe zingt de dichter het ook alweer? Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Nee, het wil niet zeggen dat degenen die God vrezen nou altijd die troost van Gods bevaring in hun leven ervaren. Dikwijls niet. Want als ze dan eens in de moeilijkheden komen, dan raken ze dikwijls in de put en dan zien ze dikwijls alleen maar op de omstandigheden. En dan wordt het benauwd van alle zijden. Je ziet het toch in de schrift. Als daar de discipelen in het bootje zijn, jongens en meisjes, op het water. En er komt een enorme storm op zee. En Jezus ligt te slapen. Zo kunnen ze het wel eens ervaren. Je roept in de nood, er komt geen antwoord. Het lijkt alsof hij slaapt. Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan, maar ze vergingen niet. Natuurlijk niet, want hij was aan boord. En als hij wakker wordt en de storm tot stilte brengt, dan zegt hij: wat zijt gij zo vreesachtig? Heb je geen geloof? Ik was er toch. Ja, dan moet je soms beschaamd je hoofd buigen. Juist in de moeilijke omstandigheden komt het op het geloof aan dat er in de hemel een God is. Ja, een Vader is die zijn kerk bewaart. Kijk, en dat wordt nou geleerd op de school van de Heilige Geest. En als je er iets van mag ervaren, die bewarende hand des Vaders in de hemel, dan mag je bij tijden zeggen: de Heere denkt aan mij. Omdat mijn getrouwe zaligmaker voor zijn aangezicht is en altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Ook al lig ik soms op de zee van de Satan, dan mag ik toch wel eens zingen vanuit de volheid van het gemoed: dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Wat een trouwe, liefdevolle zorg van de Vader. En die is zo groot, gemeente, dat zonder zijn wil niet één haar van mijn hoofd zal vallen. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Want wat is nou een haar? Als die van je hoofd valt, heb je dikwijls niet eens in de gaten. En als zou je het in de gaten hebben, dan gooi je hem weg. Wat is een haar? Maar de Heere wil daarmee duidelijk maken: zelfs de kleinste dingen vallen onder mijn regering. De allerkleinste dingen, wat je zou kunnen vergelijken met een haar uit je hoofd. En als die blijft zitten of eruit valt, het is naar mijn wil. Naar Vaders wil. Gemeente, wat zouden we toch grote gedachten van de Heer moeten hebben. O ja, dan kunnen er ook dingen in je leven gebeuren die tegen je wil ingaan. Die tegen je vlees ingaan, die je helemaal niet wil. Dan komt er een doorn in je vlees. En dan kun je bidden en dan kun je smeken of de Heer die doorn uit je vlees wil weghalen. Maar soms acht hij het goed om die te laten zitten. En ik weet niet hoe het u vergaat. Maar toch blijft het een moeilijk gebed om in moeilijkheden en tegenspoed te bidden: uw wil geschieden. Maar als je nou eens gewillig gemaakt wordt en je mag het eens worden met de Heere, dan wordt het zo anders. En dan ga je ervaren dat juist in de grootste moeilijkheden de Heere genoeg genade wil geven om er toch doorheen te mogen komen. Inderdaad, geen haar zal van mijn hoofd vallen zonder de wil van mijn hemelse Vader, zegt het ware geloof. En alles wat er dan plaatsvindt in het leven van een ware gelovige zal ook tot hun zaligheid zijn. Wat een troost om God zo te mogen kennen in Christus. Zo kende de leerling de Vader ook, want hij zegt het toch: en alzo bewaard, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Betekent natuurlijk niet dat iemand die de Heere vreest nooit iets kan overkomen. Ik heb er net al iets van gezegd. Veel wedervaardigheden, veel rampen zijn des vromen lot. Jazeker. Maar weet je wat nou een wonder is? Om het te mogen zien uit de hand des Vaders. Ik weet het, dit zijn hele tere dingen. En als de Heer je kastijdt, is dat niet makkelijk. Is soms heel moeilijk. En kan het wel eens zo zijn dat je gebalde vuisten hebt. Kan zomaar gebeuren. Maar als je nou de Heere mag vrezen, de Heere gaat je ervoor inwinnen dat hij deze moeilijke weg met je gaat. En dat hij juist in die moeilijke omstandigheden je wil dragen. Dan mag het zo wel eens zijn dat je in die kastijding mag ervaren, dit doet hij niet om mij te plagen. Maar hij heeft daar een heilige bedoeling mee, om mij dicht bij hem te houden. Om mij voor de zonde te bewaren. En dan mag het wel eens zo zijn dat je ook de tegenspoed ziet uit de hand van de Vader. Dan moet ook de tegenspoed dienen tot je zaligheid. Ik las bij de 19e-eeuwse predikant Octavius Winslow het volgende. De oven van de beproeving is nodig voor het heiligen van ons hart. En de fontein van zijn bloed is nodig voor de reiniging van het hart. En daarom, al kun je het niet altijd bekijken en soms helemaal niet bekijken, alle dingen moeten medewerken ten goede. Maar nooit zo dat zonder de wil van mijn hemelse Vader een haar van mijn hoofd zal vallen. Ik kwam ook iets heel moois tegen van Maarten Luther. Die heeft iets gezegd over de Heer Jezus Christus in zijn lijden. En dan zegt hij, mijn Vader kent mij, dat zegt Christus. Zelfs in het grote lijden, in deze smaad, in deze verachtelijke gestalte. Als zijn enige zoon die door hem in de wereld gezonden is, opdat ik een offer zal zijn en mijn leven zal geven tot zaligheid en verlossing van mijn schapen. En ik weet daarom, zelfs in mijn lijden, dat mijn Vader mij niet zal vergeten en niet zal verlaten, maar mij uit en door de schande heen en door het kruis en lijden en dood heen, mij toch weer zal brengen in de eeuwige, zalige gemeenschap met de Vader. Dat zegt de Heer Jezus over zichzelf. Maar dan zegt hij er nog meer bij. Zo moeten en zullen mijn schaapjes mij ook leren kennen als hun lieve en getrouwe zaligmaker in hun ellende, in hun verachting, in hun lijden, in hun dood. En wel in alle dingen die ik ook op dezelfde manier ondergaan heb. Ja, dat ik voor hen mijn leven gegeven heb. En zij ook nu in hun noden vast mogen vertrouwen dat ik ze niet zal begeven en niet zal verlaten. En dat mijn Vader dat ook niet zal doen. Ziet u wel dat het waar is? Luther heeft er ook iets van geleerd. En alzo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. En dat alle ding mij tot mijn zaligheid moet dienen. En wie werkt dat alles nou uit in het hart van een zondaar? De Heilige Geest. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte, de gemeenschap door de Heilige Geest. Ja, dat gebeurt nu als een zondaar die enige troost mag leren kennen in leven en sterven. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dan ben je wederom geboren en dan ben je geleid op de school van de Heilige Geest om daar lessen te ontvangen. En dan krijg je drie vakken. En dan krijg je die drie vakken niet zoals dat wel eens bij een opleiding is. Je krijgt een blok met een aantal vakken en aan het einde van 6 weken heb je een toetsweek en dan rond je het af en is het klaar. En dan ga je verder naar het volgende. Nee, zo is het niet. Als de Heilige Geest je op zijn school neemt en hij gaat je onderwijs geven in die enige troost, beide leven en sterven, krijg je 3 vakken en die vakken blijf je heel je leven krijgen. Daar raak je nooit in uitgeleerd. Maar hij werkt wel ordelijk. En daarom zal hij toch met 1 vak wel gaan beginnen. Niet om het af te ronden, maar dat vak zal blijven bestaan en dan komt er een 2e vak bij en dan komt er een 3e vak bij en elke keer weer word je in deze 3 vakken onderwezen. Wat zijn die 3 vakken dan? Je kan het heel kort zeggen: ellende, verlossing en dankbaarheid. En dat is zuiver Bijbels. Maar wat er in de schrift over geschreven staat, moet hier in het hart worden ervaren. Kijk, en dan heb je de Geest nodig en die doet dat ook in je hart. Ja, en dan kom je erachter hoe groot je zonde en ellende zijn. Nee, zo staat het er niet. Er staat hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Hoor je het persoonlijke? Zou u vanavond onder woorden kunnen brengen hoe groot uw zonden en ellende zijn? Nee, het gaat niet om zomaar wat zondekennis dat je weet, oh ja, als ik iets uit de portemonnee van mijn moeder pak, dat is een zonde. En als ik een vieze film kijk, dat is ook zonde. Dan weet je dat met je verstand wel. Dat wordt hier niet bedoeld. Hier wordt bedoeld dat je gaat ervaren met je hart wat zonde is. Bedreven tegen God. Bedreven tegen de heilige wet van God. En dat juist het doen van zonde je zo ellendig maakt. Waar gaat het dan over? Er worden in de Bijbel verschillende woorden voor zonde gebruikt. Je mist het doel. Je bent een rebel. Je bent een opstandeling. Vijandschap tegen God. In oorlog zijn met God. Allemaal betekenissen van het woordje zonde. En zo worden wij geboren. In zonde ontvangen en geboren buiten de gemeenschap met God. Kijk, dat laat de Heilige Geest je zien. Ik hoop er nog meer van te mogen zeggen in de komende tijd. En waarom doet de Heilige Geest dat? Om plaats te maken voor die verlossing. Dat hoort erbij. Want anders blijft het een zondekennis zoals bijvoorbeeld van Saul of van Judas of van Kain of Esau. Die allemaal wel op een of andere manier iets kenden van hun zonde. Zelfs weenden over hun zonde. Maar het heeft hen nooit bij de verlossing gebracht. Maar als je zaligmakende overtuigingen krijgt van de Heilige Geest, dan is hij bezig om je tot Christus te drijven. En daarom zal er ook een vraag in je hart geboren worden hoe je van je zonde en ellende verlost zal worden. In een rechte weg. Want Sion zal door recht verlost worden. Nee, dit is geen systeem. Dit is gewoon een goddelijke orde. Een goddelijke logica. Waarom zou je alleen over verlossing spreken? Dan moet je toch weten waarvan? En daarom laat de Heer toch altijd zien hoe groot je zonde en ellende zijn. Steeds meer en steeds dieper. Om steeds meer en dieper de verlossing in Christus te mogen zoeken en vinden. En wat een zegen. Als de Heer je stapje voor stapje gaat leiden. Zoals dat beschreven staat in zondag 2 tot en met 5. Hoe een zondaar afgesneden wordt van alles buiten Christus, om Christus alleen over te houden. Naar hem leert een zondaar hongeren en dorsten. Hij zal grote waarde krijgen voor een zondaar. Is dat zo al in uw leven gebeurd? Heeft de Heer je al horen roepen uit de nood van je leven? Geef mij Jezus, of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En wat een wonder als Hij dan tot je komt. En je gaat onderwijs in de weg waarin Hij u gaat verlossen van de zonde. Hoe Hij als een lam de slachting werd geleid in uw plaats. En door lijden tot heerlijkheid is ingegaan. Om daar de voorspraak te zijn bij de Vader. En dan hoor ik Johannes zeggen: kindekens, zondig niet. Daar word je het hartelijk mee eens. Ik wil niet meer zondigen, Heere. En toch doe je het weer. En dat wist Johannes. En daarom zegt hij: en indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En hoe meer dat gaat leven in je ziel, en hoe meer vastigheid je gaat krijgen in je zaligheid die alleen in Christus ligt, hoe sterker de drang in je ziel ontstaat, hoe zal ik God voor zulke verlossing dankbaar zijn. En dan loop je weer helemaal vast. Hoe zul je zo'n goede, lieve God nou kunnen danken zoals die het waard is? En dan loop je hier op aarde met genade die God je geschonken heeft, en toch nog met dat verdorven vlees, zodat je dikwijls met Paulus moet zeggen: ik ellendig mens, wie zal mij ooit nog kunnen verlossen uit het lichaam deze dood? Het goede te doen, dat wil je zo graag, maar het kwade zit zo dicht bij je. Ach, wie kan je daaruit verlossen? En wat zie je dan gebeuren in de weg der heiligmaking, in het stuk van de dankbaarheid? Dan kom je weer bij Christus terecht. In het stuk van de verlossing heb je Christus nodig, maar in het stuk van de dankbaarheid ook. Want hoe zul je ooit naar Gods wet kunnen leven? Dat kan alleen maar in de gemeenschap met de Heer Jezus, die het gezegd heeft: want zonder mij kunt gij niets doen. Wat is uw enige troost? Beide in leven en sterven. Nou, kon je meekomen vanmiddag? Ga met dit woord op je knieën, want alleen bij Hem is die enige troost te vinden, in de hoop dat je mag leren hoe groot je zonde en ellende zijn, en dat je bevindelijk mag weten: zo gij in het recht gaat treden, o Heere, en gadeslaan al mijn ongerechtigheden. Heere, ik kan voor u niet bestaan. Maar dan dat wonder: maar bij u is vergeving altijd geweest. Om vanuit dat wonder te mogen ervaren en zo te mogen leven, dies wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. Amen. wij de Heere nog bidden en danken. Heere, zo kwam u deze middag door middel van de prediking tot ons aller hart. Van de jongens en meisjes, jongeren en ouderen, hier in de kerk en thuis. Wat is jouw enige troost bij dit leven en sterven. Heere, wilt u zo met uw Heilige Geest in onze harten werken, dat er een antwoord in ons hart wordt geboren door uw Geest, door uw woord. Heer, het moet in dit leven toch tot een antwoord komen. Zalig de mens die het weten mag, het eigendom te zijn van Christus, te vallen onder de bewaring van Vader in de hemel en geleid te mogen worden door de Heilige Geest. Wat een wonder als we daar iets van mogen kennen. En als dat zo mag zijn, wilt u versterken wat u zelf hebt gewerkt. Hartelijk dank dat we zo onder uw woord mochten verkeren. Laat het woord met ons mee mogen gaan in deze nieuw begonnen week. Help ons bij alles dat ons wacht. En geef dat elkaar zaterdag mogen ontmoeten en daarna zondag opnieuw in uw huis onder de verkondiging van uw woord. Dat alles hebben wij niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot op Psalm 119, het 25e vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. 119, vers 25. Geen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.